Nou, dat is goed. Ook al, het was een interim voor 3 weken, dacht je? Ja. Oh, oké, dat is goed. Wel, mogen het woord van God worden verkondigd in de naam van Jezus. Amen. En u ziet inderdaad, mensen, kinderen staan er meer en meer open voor, omdat het de eerste keer is dat ze zoiets horen. Zij worden opgevoed met levensbeschouwelijke vakken. Dat noemt wel godsdienst, katholiek godsdienst, maar eigenlijk is het een vorm van zedeleer en burgerzin en weet ik veel wat nog allemaal. En dus is het eigenlijk de eerste keer is dat ze zo over God horen. En dat is goed als iemand door die duisternis met licht breekt. Amen, in Jezus' naam. Jij verbetert alles. Dat is goed. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 6. Halleluja. God is trouw. We hebben getuigenissen gehoord dat God trouw is. En mijn boodschap gaat over God is trouw. En God is... weet wat hij doet. Er staat, ik ben ervan overtuigd dat hij dit goede werk bij u begonnen is. Bij u, zeg maar bij mij. Hij zal het ook wat? Voltooien. Hetgeen dat hij begonnen is, zal hij ook uiteindelijk voltooien. Afsluiten, bewerken, afmaken op de dag van Christus. Amen. Hij is iets begonnen en hij zal het eindigen. 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 4 en 9. Zijn wijs. Ik dank mijn God, nog altijd Paulus. Altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht, wat? Rijk. Halleluja. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft, dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer, is... God is... trouw. God is, laat iemand zeggen, God is trouw. Amen. Hetgeen Hij in ons begonnen is, zal Hij ook voltooien. Hij geeft ons de zekerheid. Een verzekering waar je ja en amen op kunt zeggen. Het is geen verzekering met klein lettertjes. Zoals we allemaal kennen als we verzekering omschrijven. En we maken iets mee en dan gaan ze zeggen, ja, maar eigenlijk, dat dekken wij toch niet, want heb je de kleine lettertjes niet gelezen. En dan denk je, lap, ze hebben zoveel geld betaald en dan dekt mijn verzekering het nog niet. Maar dit is een verzekering, dat wanneer ik één ben met Jezus Christus, mij geen blaam zal treffen op zijn komst. Hij heeft het mij verzekerd, want het bloed van Jezus spreekt krachtigere dingen dan mijn zonde. En dus God roept ons op, iedereen, elke mens op deze aarde, van de jongste tot de oudste, om één te zijn met Christus Jezus. Hij is trouw. Amen. De schrift, de brieven van Paulus, bevestigen de woorden van Jezus toen Jezus zei, ik zal je nooit alleen laten. Ik zal je nooit afvallen, ik zal bij je zijn tot het einde der tijden. Jezus gaf zijn grote opdracht aan de leerlingen. Hij zei, ga heen, verkondig het evangelie, verkondig de vergiffenis van de zonde in mijn naam. Maar ik ga je niet zomaar op pad sturen, alleen. Ik ga je niet zomaar op pad sturen zonder je te bemoedigen, zonder je te vervullen met mijn geesten en met de gedachte dat God steeds bij je gaat zijn. We kunnen niet de opdracht vervullen zonder de gedachte, hij is bij mij. Ik heb zijn geest, hij heeft me bekrachtigd, zijn alles overtreffende kracht is in mij. God houdt van mij, wat kan de wereld tegen mij doen? Als God van mij houdt en al mijn schuld is kwijtgescholden, waarom zou ik dan iemand anders schuldig gaan houden? Snap je wat ik wil zeggen? We kunnen het niet doen zonder dat besef. Soms kan het lijken alsof we alleen worden gelaten, alsof we aan ons lot worden overgelaten, maar... Het zijn gevoelens, het zijn leugens, het zijn verleidingen die komen van de vijand van onze ziel. Hebben jullie het niet gehad dat je zo in jezelf gekeerd bent en dat je denkt van, allee jongen, zie mij in en zit, oh, een loser, oh, ik ben hier helemaal alleen en niemand kijkt naar mij, oh, ik ben zo, oh, ik wil hier nu stoppen. Oh. Heb je dat al eens gehad dat je zo in jezelf begint te keren en zelfmedelijden begint te krijgen en wee mij. En eigenlijk voelt dat goed voor een tijdje, want je denkt van, oh, God moet nu wel echt compassie hebben met mij. Nu als ik me zo ga gedragen, ik denk dat God eindelijk eens naar mij gaat kijken, want wee mij. God reageert daar niet op, want het zijn gevoelens van het. Hij heeft trouwens al gereageerd door ons zijn woord te geven. Halleluja, door ons Christus te sturen naar het kruis. En door te zeggen, ik ben trouw, wees één met mij. Spreek die gevoelens die je voelt niet uit van eenzaamheid. Want ik heb gezegd, ik zal je nooit alleen laten, ik zal steeds bij je zijn. Ik ben in jou. Amen. Ik ben in jou, ik ben met jou. En dus je moet zeggen, weg met die gevoelens. En direct beginnen zeggen, dank u Heer voor uw woord dat zegt dat ik gewassen ben, dat ik rein ben, dat ik niet alleen zal zijn, dat u steeds bij mij bent, dat u me gaat bekrachtigen, Heer. Ik dank u Jezus, halleluja, voor nu, dit moment, amen, in eenheid met mij te leven. En je zult zien, de Heer gaat beginnen werken, gevoelens gaan weg. Want de Bijbel zegt, onderwerp u aan God, weersta de duivel en hij zal van u vluchten. Wanneer we onszelf onderwerpen aan hem, aan zijn woord en wat hij voor ons zegt, weerstaan we de duivel en hij vlucht. Prijs de Heer, God is trouw. Halleluja. God is trouw om het werk dat hij begonnen in ons ook af te maken. Groter is zijn kracht om mij te behouden dan de kracht om af te vallen. Geloof je dat? Als je dat niet gelooft, ga je sneller afvallen. Maar als je gelooft, nee Heer, uw kracht om mij te behouden, om mij recht te houden, om mij in uw hand te houden, is groter dan mijn kracht of de duivel zijn kracht om mij te doen afvallen. Amen. Uw bloed is krachtiger dan de verleiding. Wanneer je dat begint te geloven, beginnen de verleidingen minder te worden. Beginnen die stemmen minder te worden. Geloof je dat zijn liefde krachtiger is dan de zonde? Amen. Geloof je dat zijn geest die hij je heeft gegeven je leidt in alle dingen der waarheid? Amen. Als je dat begint te geloven, ga je meer en meer waarheid zien. Amen. Als je ja hebt gezegd op al die vragen die ik heb gesteld, dan ga je de goede kant op. En dan ga je God beginnen, dan ga je God beginnen te danken voor de gaven en voor de genade die hij heeft gegeven aan jou. Dank u Jezus. Paulus schreef opmerkelijke dingen naar de kerk in Korinthe. Een kerk die niet goed bezig was. Als je de rest van de brief leest, dan denk je van, wow, wat was hier allemaal gaan in deze kerk? Heel veel immoraliteit, heel veel christenen die zich kinderlijk, heel werelds gedroegen, die mekanden voor de rechter sleepten, die seksuele immoraliteit beleefden, die dronken werden op het laatste avondmaal, die allerlei rare, vreemde, wereldse dingen deden. En toch zegt Paulus, door hem bent u in elk opzicht rijk geworden, in 1 Korinthe 1 vers 5. Amen. En toch zegt hij, hij is het ook die u tot op het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus. God door wie u geroepen bent om in eenheid te blijven met Jezus Christus is trouw. Hij predikt dit naar een kerk, amen, die niet goed bezig was, maar toch zegt hij, u bent in elk opzicht rijk geworden. Hij wilt met andere woorden hun identiteit bevestigen in Christus. Wie dat ze zijn, wat ze hebben ontvangen, om eigenlijk een spiegel voor te houden. Om te zeggen van, kijk, dit is Jezus. Dit is wat hij u heeft gegeven. Dit is de reflectie. Jij moet Jezus reflecteren door te geloven wat hij heeft gedaan. Komt het overeen met wat je doet? Nee, het komt niet overeen. Maar laat Jezus, halleluja, in u het werk beginnen. Want hij is uw zekerheid. Hij is uw verzekering. Hij is trouw en hetgeen hij begonnen is, zal hij voltooien. Dank u Jezus. Paulus zegt tegen een kerk, hij herhaalt het in Thessalonicenzen. In Thessaloniëns, of hoe dat je het ook mocht uitroepen. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Het was een kerk die veel vragen had, die verward werd over de komst van de Heer. Ze hadden gehoord dat hij al terug was gekomen. Sommigen zeiden dat het was verwarring. En Paulus zegt, hij die u roept is trouw. En doet zijn belofte gestaan. In zijn tweede brief, in 2 Thessalonians, hoofdstuk 3, vers 3, herhaalt hij het. Ze moesten het blijkbaar nog eens horen. Maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. Amen. Dit was een kerk waarvan Paulus wist, er gaat vervolging komen. Het gaat moeilijke tijden worden. De Romeinen, ze werden al vervolgd door de Joden, maar ze gingen dan ook nog eens vervolgd door de Romeinen. En hier zegt hij, de Heer is trouw, zal kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. Kunnen we dat vandaag over onze gezinnen uitroepen? Kunnen we dat vandaag over onszelf uitroepen? En zeggen van, dank u Jezus, u bent trouw En u zal me kracht geven en tegen het kwaad beschermen. Als ik opsta, Heer, ik dank u, want ik bescherm me tegen het kwaad. U bescherm me tegen het kwaad. U geeft me kracht vandaag, Heer. Ik voel me leeg, maar u geeft me kracht vandaag. Schrijver van Hebreeën zegt dezelfde woorden. En deze vers hebben we vorige week gelezen. Hebreeën 10, vers 23. Hij zegt nadat hij heeft beschreven dat Jezus veel beter een verbond heeft gebracht. Dat zijn bloed veel betere dingen spreekt dan het bloed van geiten en bokken en runderen. En dat hij nu een hoge priester is die voor eeuwig en altijd bemiddelt tussen mens en God. Hij zegt dan laten we dus zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Halleluja, je zou ervan versteld staan. Hoeveel keer het staat in het Nieuwe Testament dat hij trouw is. De belofte is gemaakt. Halleluja. Hij komt voor ons. Hij zal onze lichamen verheerlijken. Hij is reeds gekomen en we hebben reeds een voorsmaak gekregen doorheen zijn Heilige Geest. Dat getuigt dat God inderdaad, Jezus inderdaad is opgestaan uit de dood. En zijn belofte dat hij terug gaat komen voor zijn kerk. Dat hij ons zal beschermen. Dat hij ons niet zal afvallen. Halleluja. Dat hij ons zal bekrachtigen is nog steeds geldig. Nogmaals, tegen de Korintiërs zegt hij in 1 Korintiërs 10, vers 13. Dit is een vers die mij altijd bezig heeft gehouden. En ik begreep het nooit echt. En misschien begrijp ik het nog altijd niet echt. Maar ik kan het gewoon lezen. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is... Hij zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg zodat u haar kunt doorstaan. We kunnen de beproeving, we kunnen de verleiding doorstaan. Amen. Halleluja, want God maakt een weg. Amen. Waar er geen meer lijkt te zijn. Soms lijkt het zo hopeloos. En we denken van, allee God, waar is die weg nu? He? U zegt toch, hij geeft u met de beproeving ook de uitweg. He? En soms zeggen we, oh God, je gaat me niet doorheen mijn krachten laten gaan. Maar we interpreteren soms die vers verkeerd door te denken dat God onze situatie gaat veranderen. Laat me even. We zijn soms zo gefocust op de weg uit onze problemen, terwijl God ons het kruis wil laten zien en laten zien dat de weg reeds is gemaakt. Amen. Zie, mijn situatie houdt me niet gevangen. Het is hoe ik de situatie bekijk. Hoe ik ze opvat. Dat mij gevangen houdt. Het is mijn perceptie van de beproeving, van de situatie, is wat mij gevangen houdt. Een voorbeeld. Ene christen, je hebt twee christenen. De ene christen kan kijken naar een bepaald probleem en wordt bang. Hij begint te bidden voor een manier om eruit te geraken. Hij begint tegen de duivel te bidden. Begint te binden en ombinden. Brengt de olie erbij. Roept Jan en alle man op om hen te helpen in gebed. En van alles en nog wat. Dus zijn gebed wordt gemotiveerd uit een zekere angst. Want de situatie is oncomfortabel. En oncomfortabel, dat willen we niet. Dus we willen eruit geraken. Terwijl een ander christen tegen dezelfde situatie aankijkt. En reageert op een andere manier. Omdat hij een andere perceptie heeft. Een andere kijk op het kruis. Hij heeft een andere kijk op God en zijn alles overheersende macht die werkt in zij die geloven. En zij focussen niet op de situatie, dat de situatie weggaat, maar zij focussen, o God, hoe kan uw grootheid in deze situatie doorheen mij ten toon worden gespreid? Want ik zie, Heer, elke situatie, elke beproeving, kan een situatie zijn waar u de eer en de glorie door krijgt. Dus Heer, genees mijn denken, genees, bevrijd mijn denken, bevrijd mij van mijn angst. Want ik ben hier alleen om uw grootheid te laten zien. Dat is een heel andere insteek. En dat is de weg, denk ik, dat de Heer wil laten zien wanneer we beproefd worden. Halleluja. Wees niet bang, hij is trouw. Hij wil u anders laten zien. Halleluja. Hoe anders zouden de apostelen, die bijna allemaal, elke volgeling van Jezus werd gemarteld. Ze werden allemaal voor de leeuwen geworpen en hun hoofd kleiner gemaakt. En werden op een martelrek gebracht, uitgestrekt, gepijnigd met allerlei dingen die je zelfs niet durft in te beelden. Hoe zouden zij deze schrift hebben gezegd? Heer, geef mij een uitweg. Ze zijn gestorven. Maar ze hebben een uitweg gekregen hier. om te weten, Heer, dank u dat ik het waardig ben gevonden om te sterven voor uw naam. Want u hebt gezegd, gezegend zijn zij die vervolgd worden omwille van uw naam. Ik ben gezegend, Heer. Ik ga met mijn hoofd omhoog, want ik weet, weldra zal ik u aanschouwen. Weldra zal ik u zien en zal ik bij u zijn en zal ik genezen en bevrijd worden van dit lichaam. Dat is een uitweg. Amen. Halleluja. Snap je wat ik wil zeggen? Prijs de naam van Jezus. Hij is trouw. Hij zal u een uitweg geven. De vraag is, kijken we en staan we paraat om te horen dat wat de Geest wil horen en zien dat wat de Geest ons wil laten zien? Of zijn we op zoek naar de deur uit onze miserie, naar ons comfort terug? Ik zou liever hebben dat ik God beter leer kennen doorheen de situatie, zodat wanneer een volgende situatie komt, ik weet, halleluja, wie hij is, dat hij trouw is, halleluja, prijs de Heer, en dat ik niet meer hoef te vrezen, want ik ben doorheen die andere situatie geweest en hij heeft me geleerd wie hij is. Prijs de Heer. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Halleluja. Zie, ik kan me niet beroemen op mijn eigen werken. Enkel en alleen op zijn werk. Ik kan in een situatie als dat niet beroemen op mijn eigen intellect, talent of rechtvaardigheid. Alleen op dat van hem. Het kruis maakt, het kruis zorgt ervoor dat ik weet dat God trouw is. Omdat het reeds het volbrachte werk is. Ik weet het omdat hij zijn geest heeft gegeven aan mij als bewijs dat Jezus reeds zijn werk heeft volbracht. Heeft gezegd, wanneer ik naar de Vader ga, stuur ik de geest in mijn naam en je zult het ontvangen. En hij zal u in alle dingen der waarheid leiden. Prijs de Heer. Vanaf het moment dat ik de geest ontvang, wist ik, hey, het werk is volbracht. Het bloed aan het kruis dat hij voor mij heeft verspild is reëel. Ik ben vergeven. Halleluja. Zie, in het Oude Testament, laten we even naar het Oude Testament gaan. Moest God zijn trouwheid bewijzen ten opzichte van zijn volk. Exodus 15, vers 22 en 25. Zie, ze waren op een gegeven moment bevrijd uit het land van Egypte, het land van slavernij. Ze waren op weg naar het beloofde land. Ze waren in de woestijn. En daar komen de problemen. Het is daar warm. Je hebt niet veel water. Je hebt niet veel eten. En het volk begint te klagen. En laat me even lezen. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder. De woestijn van Sur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. En ik zou dan ook wel dorstig zijn. Toen kwamen ze in Mara. En ik denk, als ik 3 uur al niet drink, dat ik al dorstig ben. Hè, Tim? Die mannen 3 dagen in de woestijn. Amai. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara kon ze echter niet drinken. Zo bitter was het. Dat is een streep door de rekening. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Dat betekent bitter. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. En toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Amen. Ik vind het ongelooflijk. Een uitstekend voorbeeld van onze vleeselijke natuur, dat steeds neigt naar klagen en God in vraag stellen. Dat neigt naar het ongeloof. Want nog maar 3 dagen nadat God fantastische, nooit geziene mirakels had gedaan. De zee geopend. De wolk. De vuur kon om. Fantastische plagen met 10. Hey, weet je nog de 10 plagen? Waar dat alle Egyptenaren werden geraakt, maar het volk van Israël niet. En eventjes later, nog 3 dagen was er nodig om van een prijzend, aanbiddend, dansend volk daar met Mirjam en de tamboerijn. 3 dagen was nodig om van een dansend, aanbiddend volk een klagend, zagend, ongelooflijk volk te maken. Maar God had al lang een oplossing voorzien. God wist dat de mensen gingen klagen en zagen en had daar ergens in die woestijn een boom geplant. Hij had ergens van tevoren reeds een boom doen groeien. En die boom had een doel. Die boom was door God geplant. Misschien jaren en jaren geleden, want op 1 dag moest die boom dat stuk hout dienst gaan doen om zijn kinderen te gaan helpen. Mijn vriend, broeder en zusters, God heeft voor jou ergens een oplossing in petto. Hij heeft al een oplossing, hij heeft al een uitweg met jouw naam erop. Wanneer jij de ene kant van de berg aan het bewandelen is en je wilt iets gaan offeren tot de Heer, is er aan de andere kant van de berg al reeds een offer aan het wandelen naar boven. Halleluja. Hij heeft al een oplossing. Hij heeft al een uitweg. Wees geduldig. Houd vol, blijf sterk, blijf trouw aan de Heer, want Hij is trouw. Hij zal jou de oplossing laten zien. Soms zijn we zo vol van ons eigen zelfbeklag en we doen ons beklag bij anderen, dat we vergeten dat er ergens een God is die trouw is en die reeds een boom heeft geplant voor ons. We vergeten dat God een oplossing heeft voor ons. Ergens in mijn woestijn, ergens in mijn spiritueel droge woestijn, heeft God een oplossing voor mijn bitterheid. Voor mijn plaats van teleurstelling. Voor mijn plaats van frustratie. Ah, er is water. Ah, lap, het is geen water. We kunnen er niks van drinken. Ik dacht dat dit het ging zijn. Leven kan u bitter maken. Leven kan u gefrustreerd maken. Kwaad ontgoocheld. En je geloof begint naar een dieptepunt te zakken. Omstandigheden in je leven maken je bitter tegenover God en de duivel. En zit daar te zeggen, ha, je zit heel goed gefrustreerd en kwaad te worden. En heb je nog meer te liegen. En overal rondom je heen zie je dingen gebeuren waarvan je niet begrijpt dat ze gebeuren. Broeders en zusters die sterven aan kanker. En daar komt de stem, zie je wel, die gelovige mensen zijn gestorven. En waar is God nu in deze tijd? En een zoon die wegloopt van de gemeente, die zich overgeeft aan drugs, zie je wel, hè, opgegroeid in de kerken. En waar is hij nu? Een dochter waarvoor je al zo lang bidt, die opeens weggaat. Een vader die aan de drugs, financiële crisis, de kerk die niet wilt groeien. Noem maar op, allemaal omstandigheden die de duivel graag wil laten vergroten in onze gedachten. En we denken, oh, dat water smaakt bitter. Is dit het levend water? Het smaakt bitter. Maar vergeten, God heeft voor ons een stuk hout klaargemaakt. Om terug dat levend water te schenken. Waarvan Jezus zei, zij die mij geloven. Amen. Uit hun buik zullen rivieren stromen van levend. Niet bitter water, levend water. Amen. Ik heb misschien geen letterlijk stuk hout hier in deze gemeente om naar uw hoofd te gooien. Ik kan u niks fysiek geven. Om uw leven wat zoeter te maken. Geld ga ik het ook niet maken. Het gaat u helpen. We hebben geld nodig. Het gaat u helpen voor een zekere tijd. Maar als het uiteindelijk puntje bij paaltje komt. Waarom denk ik dat de meeste mensen rond de 30 à 40 jaar. Wanneer dat ze gesetteld zijn. Beginnen ze meer en meer af te vragen. Beginnen ze allemaal spiritueel te worden. Vinden ze allemaal zo dingen op te zoeken. Gaan ze yoga doen en zoeken een Boeddha. Vinden ze ineens interessant. Omdat op die leeftijd ze beseffen van, ik heb een goede job. Ik heb een beetje van stabiel leven. Ik heb gefeest. Ik ben uitgegaan. Ik ben jong. En nu ben ik over mijn toppunt heen. Lap, is dit nu alles? Nu ga ik het alleen maar bergaf. Hè. Ik begin ouder te worden. Ik krijg rimpels. Mijn lichaam gaat aftakelen. Ja, misschien is er meer dan alleen het lichamelijke en het vleeselijke en de spirituele. Misschien moeten we de spirituele man en iedereen begint iets spiritueel te gaan zoeken rond die leeftijd. Omdat de leegte in de ziel bij de mens, amen, groter en groter wordt. En ze begint bitter en ze hebben iets nodig. En alleen Jezus kan hun volmaakt voelen. Amen. Halleluja. Dus ik heb u niks dat ik u fysiek kan geven, geen geld. Maar ik kan u wel wijzen naar een stuk hout. Ik kan u wel wijzen naar een boom die gemaakt is, speciaal waar dat 2000 jaar geleden een man is opgekruisigd, een goddelijke man. En die man die op dat hout gekruisigd is, is degene die mijn leven zoet kan maken. Ik vind dat een mooie, sommigen hadden het misschien al door toen ik het lees, toen ik dacht, een stuk hout dat in het water, dat is een voorafschaduwing. Dat is weer dat moeilijk woord. Een voorafschaduwing van het hout, het kruis. Het kruis, het werk van Jezus. Dat in een bittere waterpoel wordt geworpen. En ik zeg, er is verlossing. Er is vergeving. Er is nieuw leven. Mijn oud kan vergeven worden en vergeten worden. En ik kan nieuw worden. Halleluja, halleluja. Hij is, als we kijken naar dat hout. Dan kijken we naar die belofte. Ik zal je nooit verlaten. Ik hou van je. Ik zal je nooit in de steek laten. Zie, God wil dat we anders beginnen te denken. God gaat niet altijd onze wensen vervullen. Hij gaat niet altijd onze vuile werkjes opknappen. God gaat niet altijd de weg openen die jij wilt dat open wordt gedaan. Maar wat hij wel gaat doen, is steeds en steeds en steeds opnieuw naar het kruis reizen. Halleluja. Waarom? Omdat als je geloof gebaseerd is op Jezus Christus en hem gekruisigd, dan zal je veel standvastiger worden dan dat je geloof gebaseerd is op een God die jij denkt dat je kan bewegen met touwtjes. Hij heeft het reeds gedaan. Het werk is volbracht. En ik heb daar een openbaring van nodig. Wat dat betekent in mijn leven. Alles wijst naar het kruis. Vanaf het begin van de zondeval. Halleluja. Tot op het einde als hij terugkomt. Alles wijst naar één punt in de tijd waar Jezus gestorven is en opgestaan en zijn geest heeft gestuurd. En als we daar in focus houden, dan leren we God prijzen voor wie hij is. Niet voor wat hij kan doen, maar voor wie hij is. En je weet, God is liefde. Het kruis leert mij dat God liefde is en dat hij van mij houdt. Dus als jij in een situatie zit van, ik voel me niet liefdevol, kijk naar het kruis. Het kruis leert mij dat de zonde een prijs heeft, een verschrikkelijke prijs. Maar dat God me zo graag zag dat hij ervoor koos om de prijs te betalen. Het kruis leert mij mijn waarde doorheen zijn prijs. Dat God doorheen alles ging, doorheen al die miserie ging, om mij te verzoenen met de Vader. Het kruis leert mij, ik ben waardevol. Prijs de Heer. Het kruis leert mij dat er hoop is, dat er niemand of niets mij kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Hoe diep ik ook mag gevallen zijn, hoe laag ik ook op de sociale ladder staat. God, halleluja, geef me hoop. Volgende, dat kruis, het kruis leert mij dat God geen racist is. Hij is geen God die zegt van alleen de Joden en de rest niet. Nee, hij geeft geen vooroordeel ten opzichte van mensen. Hij differentieert niet of je arm bent of rijk. Of tussen winnaar en verliezer. Tussen een blanke mens en een donkere mens. Hij differentieert tussen niemand. Maar hij zegt, laat al wie dorstig is naar mij komen en drink. Amen. Het is gewoon één kwalificerende factor. Dorstig. Geloof. Halleluja. Ben je dorstig vandaag? Heb je geproefd van dat water dat bitter smaakt? En je bent kwaad gefrustreerd? Wel, God heeft een oplossing. Pak dat hout, pak het kruis, gooi het in je situatie. En je zal zien wat God gaat doen. Hij zal je niet toelaten, halleluja, bij de beproeving dat je boven je krachten gaat. Maar bij elke beproeving geeft hij een uitweg. Zodat je kan weerstaan tegen de beproeving. Want God is trouw. Zie, de beproeving zit erin. De duivel zit niet om je dood te maken, maar vooral om je geloof af te pakken. De beproeving is om je geloof kwijt te spelen. Dat je het gaat opgeven en dat je gaat zeggen, je gaat misschien God niet buitensmijten. Je gaat niet zeggen van, ik stop ermee, God, ik ga niet meer naar de kerk. Nee, je gaat nog blijven komen en zo verder. Maar in je hart ga je opgeven. Je gaat misschien nog lipdienst vervullen tot God. En omwille van anderen die in de gemeente zitten, ga je misschien nog je handen heffen. Maar in je hart kan je het opgeven. Snap je wat ik wil zeggen? Ben je al zo tot op een plaats gekomen dat je doorheen de traditie gaat, doorheen de gevoelens. En je hebt het al zoveel jaren gedaan, maar eigenlijk je hart is ver verwijderd. Wel, God gaat niet toelaten. En je zo ver gaat afvallen. Amen. Maar hij gaat de weg maken. Om je wakker te schudden, zodat je die beproeft. Want de duivel zit achter je geloof aan. Hij wil dat je zegt van, ik stop ermee. God gaat precies, het komt precies niet. Nee! God gaat wijzen naar het kruis. Ik heb het reeds gedaan. Focus u niet op wat je nu ziet. Focus u niet op je natuurlijke ogen. Maar ik bid dat je spirituele ogen mogen opengaan. Dat groter zijn zij die met je zijn. Halleluja. Groter is het leger dat met je is dan het leger dat tegen je is. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Dat is de weg die ik nodig heb. O, Jezus. Oh, dat ik mag zien wat u ziet. Oh, dat ik mag voelen wat u voelt. Amen. Dank u, Jezus. Hij is een goede God. Hij is een trouwe God. De Heer is trouw. Kunnen we allemaal recht staan? Halleluja. Dank u, Jezus. Amen, amen, amen. Halleluja.